vanaf vers 17. Markus 10, vanaf vers 17. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af aan. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En ze stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hun aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Vader, we vragen u dat we dit gesprek van de Heer Jezus met deze jongeling mogen begrijpen. Want we weten dat hier explosieve stof in zit, in dit gesprek. En we vragen u dat u met uw Heilige Geest alle dynamiet er wil uithalen en ons leven wil raken waar u het wil dat het geraakt wordt. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Jezus heeft veel gesproken met mensen individueel. Dus dat was een gesprek van man tegen man of man tegen vrouw. We kennen het gesprek met hem van Nicodemus of de Samaritaanse vrouw. En dit gesprek, maar ook van Thomas en van de Emmausgangers en van Petrus na de opstanding. En natuurlijk van Paulus, die op weg was om de gemeente te vernietigen, waar Jezus een persoonlijk gesprek mee had. Opvallend is dat al die gesprekken, of anders moet ik het zeggen, er is geen één gesprek dat Jezus voert met mensen, waar hij de mensen niet fundamenteel corrigeert. Nooit is er een gesprek opgetekend in de Bijbel waar Jezus het eens is met de mensen waarmee hij spreekt. Altijd brengt hij een fundamentele correctie aan. Hij zet de zaken totaal op zijn kop, altijd. Doet hij bij Nicodemus. Nicodemus zegt: Gij zijt een groot leraar. Stop, zegt Jezus. Tenzij jij wedergeboren wordt. de Samaritaanse vrouw, die is water aan het putten. En ze zegt, en hij zegt, je moet drinken van het levende water. En met deze jongeling, waar ik straks meer over ga zeggen, is het zo aangrijpend wat hier gebeurt. Bij Thomas zegt hij, Thomas, voel eens in mijn zijde en zie eens in mijn handen. Zalig ben je als je niet ziet en toch gelooft. En bij de Emmausgangers, die helemaal bedroefd zijn over de dood van de Heer Jezus, verandert hij hun leven totaal. Nou, uit dit gedeelte leren we dat dat met ons allemaal moet gebeuren. We moeten een persoonlijk gesprek hebben gehad met Jezus, waarin hij alles op zijn kop heeft gezet. En bij deze jongeling is dat heel aangrijpend. Matthäus noemt dit, Marcus noemt dit en Lucas noemt dit. Deze gebeurtenis, deze ontmoeting. Marcus is heel expressief. Daar staat dan dat die jongen naar hem toe snelt, dat hij naar Jezus rent en op zijn knieën valt. En je krijgt indrukwekkende sympathie voor deze knaap. Nou, als we alle drie evangeliën erbij nemen, wat we ook moeten doen, dan krijgen we het hele verhaal. Matthäus meldt ons dat het een jongeling is, een jongeman. Ik weet niet hoe oud, maar laat ons zeggen tussen de 20 en 30 of rond de 30. Een jonge man die een intens verlangen heeft om een vraag te stellen aan Jezus. En Lucas meldt ons dat het een hooggeplaatste is. Een leidinggevende. Iemand, we weten het niet, is hij zo hooggeplaatst door zijn intelligentie? Of door een erfenis? Is zijn vader een hoog persoon, zodat hij ook een hoog persoon is, een soort prins? Dat weten we niet. Maar we krijgen de indruk dat het een zeer oprechte jongeman is. En die een intens verlangen heeft om Jezus te ontmoeten. Hij snelt naar hem toe en valt op de knieën. En ik ben ervan overtuigd dat als hij in de gemeente bij ons zou komen, deze knaap, dat wij er ontzettend blij mee waren. En waarschijnlijk zouden we weer een nieuw kerkgebouw bouwen, want deze was rijk. We denken, wauw, we hebben een rijke in ons midden. En we kunnen iets gaan doen, een extra collecte houden. Wie weet. Maar wanneer Jezus met deze man in gesprek gaat, loopt hij weg. Hij loopt weg. Hij loopt weg. Nicodemus liep niet weg. Nicodemus is een heel apart figuur. Nicodemus wordt diep geraakt door Jezus, maar houdt dat voor zichzelf. Als hij hem dan op een gegeven moment na een jaar of twee weer hoort in de stad, is hij weer diep geraakt. En dan zijn de fariseeën en schriftgeleerden die zeggen, heb je hem niet meegenomen? En dan zegt hij, nooit heeft iemand zo gesproken als deze man. En dan zeggen ze, ben je ook een volgeling van hem? En hij zwijgt. Maar als Jezus gestorven is aan het kruis, haalt hij hem van het kruis en legt hij hem in het graf. En dan bekent die kleur. Want als een persoon een lijk aanraakt in Israël in die tijd, dan mocht je geen Pasen vieren. En het was paasfeest. En hij zegt, ik hoef het paasfeest niet, want ik heb paasfeest in mijn hart gekregen. En hij raakt Jezus aan. En hij legt hem in het graf. Hij bekent. Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. En de Emmausgangers, die rennen naar de discipelen toe en die zeggen, wij hebben de Heere gezien. Ze waren diep geraakt. Hun leven was totaal op zijn kop gezet. En deze jonge man loopt weg. Staat er. Dat hij wegloopt. Bedroefd. Diep bedroefd. Wat is er met deze jonge man aan de hand? Waarom loopt hij weg? Wat zegt Jezus tegen hem dat hem zo diep raakt en hem tot het besluit brengt, ik kan niet met Jezus leven? Nou, misschien, als we kennen elkaar niet voldoende, misschien als Jezus persoonlijk met u praat, dat u zegt, nee, doe ik niet, gaat niet. En daarom staat dit verhaal in de Bijbel en dat is zo aangrijpend. Omdat er staat hier dat de Heer Jezus deze jongeman lief had. De Heer Jezus had hem lief. Betekent dat die man oprecht was. Maar die man gaat van hem weg. Hij draait zich om. Het antwoord van Jezus zinde hem niet. We hebben gezongen, rijken zijn welkom. Muziek is heel gevaarlijk. Teksten op muziek zijn ontzettend gevaarlijk. Je moet de Bijbel lezen. Zijn rijken welkom in dit verhaal? We zullen kijken wat Jezus bedoelt. Maar één ding is duidelijk, dat rijken moeilijk het koninkrijk van God binnengaan. Heel moeilijk. Dat de discipelen wanhopig zijn. Wie kan dan behouden worden? En gelukkig zegt hij dan, ja, bij God is alles mogelijk. U bent rijk, ik ben rijk. Wij zijn rijk. Maar het koninkrijk van God is dat voor rijken. Pas op. Het staat in dit verhaal duidelijk. Nou, wat is er met deze jonge man aan de hand? Waarom is deze jonge man, komt hij tot de conclusie, ik kan niet met Jezus leven. En misschien dat wanneer u het begrijpt, dat u zegt vandaag, ik kan niet met Jezus leven. Dat kan goed. En ik zou dat veel meer moeten gebeuren. Dan staan we op het scherp van de snede bezig. Want dat doen we vaak helemaal niet. Wij doen vaak maar wat. En we luisteren niet nauwkeurig naar Jezus. Nou, deze jonge man komt bij de Heer Jezus en zegt, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Nou, in Matthäus staat er, goede meester, wat moet ik voor een goede daad doen om eeuwig leven te beërven? Jezus zegt straks wat hij moet doen om volmaakt te zijn. We zullen dat straks nog proberen wat uit te leggen. Nou, de eerste fout die de jonge man maakt is dit. Hij zegt, goede meester, zegt hij. Maar hij heeft een verkeerde Jezus voor hem. Hij heeft niet de Jezus van de Bijbel voor hem. Hij heeft een eigen gemaakte Jezus voor hem. Een groot leraar. En hij zegt, ik stel u een vraag en als u die vraag mij beantwoordt, dan zal ik die meenemen in mijn overdenking en ik zal dan tot de conclusie komen of ik met u ga, dan wel ik niet met u ga. Maar later zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Geen suggestie, geen mogelijke oplossing voor je probleem, maar een keihard bevel. Omdat deze jonge man niet begrijpt wie Jezus is. Jezus is geen leraar alleen, is hij ook. Maar dat is niet de essentie. Jezus is God. Jezus beveelt. En je kan zeggen, ik doe dat niet, die vrijheid heb je. Oké, maar dan kom je niet in zijn koninkrijk. Dan gaat het niet lukken. Want hij is niet één van ons. Hij is de totaal anderen. Hij is de schepper. Je staat voor diegene waarvan je afhankelijk bent. Nou, deze jonge man, waarvan wij, ik ben ervan overtuigd, ontzettend blij zouden zijn dat hij in de gemeente aanwezig zou zijn. Want dat is een voorbeeldige jonge man. Velen van ons kunnen moreel gezien niet aan hem tippen. Want Jezus zegt dan tegen hem: u kent de geboden. Gij zult niet overspel plegen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem en zei: die meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd aan. En op dat woord staat er dat Jezus hem lief heeft, omdat Jezus daarmee erkent dat dit een zeer oprechte jonge man is. Nou, opvallend is dat Jezus een bepaald soort geboden opnoemt. U kent dat de geboden van God, de 10 geboden, dat zijn eigenlijk de samenstelling van alle geboden. Dat is een uiteenzetting van Gods karakter. Dat die uit 2 soorten bestaat. We vermoeden dat dat op 2 verschillende stenen tabletten werd geschreven door Gods vinger. De ene is: gij zult de Heer uw God lief hebben boven alles. En de ander is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En nu de Heer Jezus, die antwoordt deze jonge man enkel met de 2e tafel. Met de 2e kleitablet. En die zegt: lieve jonge man, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En dan zegt de jonge man: dat heb ik allemaal gedaan. En eigenlijk in zijn hart zegt hij dan: maar ik voel toch die enorme afstand tussen God en mij. Ik heb alles volbracht wat in deze wet staat. Maar die honger in mij naar meer, naar u, die is groot. Zodat hij naar Jezus toesnelde en op de knieën viel voor Jezus. En Jezus zo op een magistrale wijze het hart van deze jongeman blootlegt. Want dit hart van die jongeman heeft een fundamentele fout. Een fout die wij allemaal zo snel maken. Een catastrofale fout in zijn denken. Wat is die fout? Dit is de fout. Deze jonge man wil dat Jezus in zijn leven komt en afmaakt waar hij mee begonnen is. Deze jongen wil Jezus hebben om zijn leven te vervolmaken. Deze jongen wil Jezus kennen om zijn leven af te maken op bij alles wat hij reeds bezit van jongs af aan, om daar een kers op te zetten. De kers op de taart. Deze jonge man die wil dat de Heer Jezus goedkeuring geeft aan zijn leven. En Jezus gaat op een magistrale wijze met de jongen in gesprek. En die zegt: wil jij volmaakt zijn? Wil jij de hemel verdienen? Wat natuurlijk principieel kan, maar wat door de zonde wij nooit meer kunnen. Maar natuurlijk, wanneer wij als mensen de zondeval niet was gebeurd, dan zouden wij bij God mogen zijn. Maar door de zondeval is het onmogelijk dat wij door daden de hemel zouden verdienen. En de Heer Jezus zegt nu, lieve man, luister eens. Eén ding ontbreekt je. Slechts één ding. Maar dat ene ding is alles. Dat ene ding is alles. Wat ontbreekt je? Wel, dit ontbreekt je. Je bent rijk. Verkoop alles wat je bezit. Geef het aan de armen. En kom terug en volg mij. Ja, wat legt Jezus hier nu bloot? Jezus legt hier iets bloot van het grootste gevaar wat de kerk kan overkomen. Wat is het grootste gevaar? Dat is humanisme. Dat is humanisme. Dat is de tweede tafel van de wet volbrengen zonder de eerste tafel. Humanisme is dit. Humanisme in België is sterk. En die vinden de tweede tafel wel goed, maar de eerste tafel, die eerste kleitenblad, God liefhebben boven alles, daar spugen ze op. Dat moeten ze niet. Zeggen ze ook openlijk. Ik luister vaak naar de radio en naar zulke gesprekken en dan denk ik, daar heb je het weer. Ja, ja, dan zeggen ze dat zo. Ja, die tweede, die zijn absoluut oké. Niet doden. Maar daar hebben we God niet voor nodig. Niet stelen, dat weten wij ook wel, daar hebben we. Maar die eerste tafel is niet oké. Daar willen we niets mee te maken hebben. Want God bestaat niet. Deze jonge man, die had een prachtig muziekstuk geschreven. En wilde dat Jezus de dirigent zou worden over zijn muziekstuk. En Jezus zegt, ik schrijf het muziek. En ik wil dirigent zijn over mijn muziek die ik heb geschreven in jouw leven. En ik zal nooit dirigent zijn over de muziek die jij zelf geschreven hebt. Want die muziek, die deugt niet. Dat is zeer aangrijpend. Want hoe is dat met ons leven? Deze week werd België opgeschrikt door het sterven van een jonge wielrenner. Wat een tragische moment. Wat indrukwekkend. En dan de volgende dagen de winnaars op het podium van andere wedstrijden wenend. En dan de grootouders die wenend worden gefotografeerd. En de grootmoeder zegt, ik ben woedend op onze lieve vrouw. Daar heb je het hele plaatje waarin we allemaal zitten. God, hij is degene die de dirigent moet zijn van het muziekstuk wat wij maken. En elk gesprek wat Jezus heeft met Nicodemus, met de Samaritaanse vrouw, met Thomas, met de Emmausgangers, met Paulus, zet hij het allemaal op zijn kop. Dan zegt hij, nee, ik maak het muziekgroep, muziekstuk. En ik dirigeer. Ik bepaal, want ik ben God. Als je met Jezus omgaat als een groot leraar, als iemand die prachtige dingen hebt gedaan, maar je niet beseft wie hij is, kom je in de situatie van deze jongeman terecht. Het is aangrijpend. Hoe is dat met u? Wanneer u alles wordt afgenomen, wat blijft er over? Als u al uw rijkdommen kwijtraakt, en laten we daar niet spreken over dat u het moet geven, maar dat u het gewoon kwijtraakt. Dat het van u afgenomen wordt. Dat het van u wordt gestolen. Of dat er, ik weet niet wat er gebeurt, een crash. Wat blijft er over? Van uw liefde tot de Heer Jezus? Was uw liefde zoals deze jongeling? Die bedroefd weggaat. Hij gaat weg van Jezus. Bedroefd. Hij zegt, Heer Jezus, dit gaat mij niet lukken. Want ik heb een andere God in mijn leven dan u. U bent niet God in mijn leven. Maar u bent wel sympathiek voor mij. U bent geweldig. Maar u bent niet God. Ik heb een andere God die sterker is dan u. En daarom ga ik weg. Ik vertrek. Bedroefd. Ik had zo graag gehad dat u gezegd had dat ik sympathiek was. Maar u bent ongevoelig voor deze dingen. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in emoties. Bestaat in een absolute heiligheid van God. En zondige mensen die uit zichzelf nooit in het Koninkrijk kunnen komen. De discipelen, ze zijn verslagen. Dan zeggen ze, maar wie kan dan behouden worden? Dat is toch onmogelijk? En dan zegt de Heer Jezus, het is gemakkelijker dat de kameel door het oog van de naald gaat. Nou, dat beeld dat hier gebruikt wordt, is, u weet dat de muren rondom Jeruzalem, dat was een grote poort. En er was daarnaast een heel klein poortje. En dat heette het oog van de naald. En de grote poort ging open tijdens de normale dagen. Maar op de Sabbat ging de poort dicht. En als de kamelen de stad binnenkwamen met hun goederen, dan was dat door de week mogelijk door de grote poort. Maar op de Sabbat ging dat niet. Ook als zo'n kameel knielde, kon hij er niet door. Zo klein was die poort. Er kon enkel maar een mens door die bukte. Het is onmogelijk, zegt de Heer Jezus. Het is gemakkelijker dat de kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Heb je daar wel eens van wakker gelegen? Als je naar de bank bent geweest. Als je alles kan kopen. Als je auto kapot is, je een nieuwe auto kan kopen. Als je wasdroger, bestaat zoiets, weet ik niet. Kapot is, dat je de volgende dag een ander kan hebben. Dat je alles kan kopen. Dat je baas bent. In alles van je leven. En je bent rijk. En dat het zo moeilijk is om in de hemel te komen als je rijk bent. Het is aangrijpend wat Jezus hier zegt. Ik schrok daar verschrikkelijk van. Jezus, die zal nooit uw eigen leven, wat u opgebouwd hebt. Ik ben 69, wat ik opgebouwd heb. En als ik vraag, Heer Jezus, wilt u de kers op mijn taart zetten? Dan zegt hij, nee, doe ik niet. Ik zeg, Heer Jezus, wees toch wat vriendelijker voor me? Ja, maar nee, doe ik niet. Nee. Je zit er totaal naast. Je begrijpt het helemaal niet. Je begrijpt niet waarom ik naar het kruis gegaan ben. Je begrijpt je positie niet. Je begrijpt mij niet. Je komt wel bij mij, je knielt voor mij. Maar je geeft je programma niet op. Je erkent mij als een groot leraar, als een groot mens, als een groot filosoof die de eeuwen heen zal blijven spreken, maar je erkent mij niet als God de schepper. Je wil enkel maar mijn advies. En er is nooit in je leven iets gekomen zo dwingend op je leven af. Een bevel, ik kan niet anders. Toen ik 18 was, ik kon niet anders. Teuny en ik zeiden tegen elkaar, we worden diep ongelukkig als we niet luisteren. Kunnen niet anders. Als Jezus beveelt, kan je niet anders. Zo is het. Hij is God. Volg mij. En niet vraag aan mij of ik jouw muziekgroep wil dirigeren. Ik schrijf muziek voor jou. In vers 28 gaan we verder lezen. En Petrus begon tegen hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers heeft verlaten om mijnentwil en om het evangelie wil. Of hij ontvangt 100-voudig nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Nou, Peter is zo van streek over wat Jezus gezegd heeft. En daar moet u een antwoord op geven. Wat zou u doen wanneer Jezus persoonlijk dit u zou zeggen? Verkoop alles wat je hebt. Dat betekent dat hij een diagnose heeft gemaakt dat je een andere God in je leven hebt. Dat er een God is die de dienst uitmaakt. En dat je dus weggaat van hem. En dan betekent dat, dat er geen eeuwig leven is. En dat je veel lijdt, zelfs in dit leven. Maar als je het onmogelijke, want dat zegt hij, bij God zijn alle dingen mogelijk. Als je bij dat onmogelijke van God hebt mogen ervaren, dat je alles heb afgegeven. Je huis. Je vader. Je moeder. Je vrouw. Je kinderen. Om hem. Ja. Want hij is Heer. Hij is de schepper. Hij is de enige reden voor ons bestaan. En we hebben zoveel gekregen. We moeten het afgeven. En als we het afgeven, krijgen we het terug. Maar als we het houden, zullen we het verliezen. Laat ik eindigen met het verhaal van die aap die zo'n onvoorstelbare honger had. De hele dag zocht hij naar eten. Water kon hij drinken, maar eten kon hij niet vinden. En hij zoekt overal, wordt mager en heeft bijna geen kracht meer. En dan vindt hij een boom. En in die boom zit een hele smalle spleet. En kan met zijn hand of een poot net daarbinnen. En in die boom is een grote ruimte. En in die ruimte ligt eten voor hem. En hij gaat er met zijn hand in en hij pakt het eten. En hij kan er niet meer uit. En hij sterft met het eten in zijn handen. Omdat hij, wat hij dacht dat zijn leven zou redden, dat is zijn dood geworden. Hij moest zijn handen loslaten. Laat los. Laat alles los. Pas op voor de afgoden in uw leven. Laat los. Want als je loslaat, zal je ontvangen. Wie zijn leven wil verliezen, die zal het winnen. Maar wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Amen. Vader, we willen u bidden dat de Heer Jezus koning mag zijn in onze gemeenten. We willen u vergeving vragen van al die momenten dat we u als eregast op ons feest hebben uitgenodigd. En dat wij de zaken op zijn kop hebben gezet. Maar wij weten dat wij uitgenodigd worden op uw feest. Wilt u ons dat leren? En dan te beseffen wie u bent. En te knielen voor u, de eeuwige. Ik wil u daar zo voor bidden. In de naam van Jezus. Amen. Ik zou Erik willen vragen om het lied opnieuw te zingen, O Heer, ik heb u nodig. En met alles wat ik nu gezegd heb, met die inhoud, dat u naar voren komt tijdens dat lied, als u zegt, God heeft in mijn leven gesproken. Maar het kan zijn dat al uw tijd vergaat aan tv kijken en u de Bijbel niet leest. Als u zegt, ik heb andere krachten in mijn leven die mij afhouden van de keuzes om God te dienen. Ik wil me niet laten dopen. Ik wil me niet dit, ik wil niet dat. Omdat, wel, zing dit lied niet goedkoop, o Heer, ik heb u nodig. Want het kan zijn dat u bent als deze rijke jongeling. Die zegt, ik heb mijn prachtige muziekgroep gemaakt, wilt u komen dirigeren? Maar dat is niet. Maar als je het begrepen hebt en zegt, ik wil hebben dat u mijn leven tot een symfonie maakt. Kom dan naar voren tijdens dit lied. Misschien wil je alles opgeven en zendeling worden. Ik ben 69 en ik ben oud. Jonge mensen, kom. Geef alles op voor koning Jezus. Je krijgt alles terug. Maar misschien zijn er andere dingen. Dat je werk, je carrière, waardoor je je gezin opoffert. Je relatie met je vrouw, relatie met je man. Je kinderen uitbesteedt aan anderen die ze opvoeden. En je het zelf niet meer doet. En de afgod van carrière groter is dan zorgen voor datgene wat je is toevertrouwd. Kom daarvoor, neem een besluit. Gaat niet het nieuwe jaar in zonder Jezus te erkennen als Heer. Zo laat ons zingen met elkaar. Staande en kom daarvoor als je een besluit wil nemen.